Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio. Je luistert naar De Ondernemer op New Business Radio. April is dé mobiliteitsmaand van 2025. Met alles wat je moet weten over mobiliteit en de toekomst van vervoer. Presentatie Robert van den Ham.
En wat een bijzonder jaar is 2025 nu al. Een cruciaal jaar voor zakelijke mobiliteit zelfs. En dan heb ik het over zero-emissiebeleid, over aanschafsubsidies of niet, de toename van betaalbare elektrische auto's en de laatste kans op een lagere bijtelling. Jazeker, de autobranche is volop in beweging. En moet ook bewegen, ook door de besluitvorming in Den Haag. Met Willemijn de Wit, marketing en sales director van Athlon, ga ik het hebben over deze ontwikkelingen. En Willemijn is mijn co-host vandaag. Ook in deze uitzending, NIO kondigt de Firefly aan. Die gaan we in de zomer zien en die wordt neergezet als een lifestyle concept. En Hyundai kwam recent in het nieuws met een nieuwe ontwikkeling rondom hybride motoren. Overigens, de Kona Electric staat hier voor de studio, de N-Line. En daar loop ik straks naartoe. Mijn naam is Robert van den Ham. Je luistert of kijkt naar de mobiliteitsmaand van de ondernemers. Ladies and gentlemen, start your engines.
Dit is de mobiliteitsmaand bij De Ondernemer op New Business Radio.
En ik benoemde het al, het is de maand van de mobiliteit bij De Ondernemer. Maar er zijn zoveel ontwikkelingen op dit moment. We zouden er met gemak het jaar van kunnen maken.
Zeker.
Willemijn de Wit, ik hoorde je al zeker zeggen, marketing en sales director bij Athlon. We zijn het eens met elkaar.
Zeker zijn we het eens. En ik vind het heel leuk om hier vandaag te zijn. Ook wel een beetje spannend, want het is mijn eerste live radio programma. En dan ook nog als jouw co-host.
Kijk.
Maar volgens mij hebben we hele mooie onderwerpen, dus let's go.
Dit wordt een boeiend radiouur. En laten we het koppelingetje maken van boeiend naar hectisch.
Ja.
Want hoe hectisch is het bij jullie bij Athlon op dit moment? Als je kijkt naar al die veranderende wetgeving rondom elektrisch rijden alleen al.
Ja, enorm heftig. Als je kijkt, waren wij vorige week al aan het voorbereiden hiervoor. En alles is veranderd. Of ja. Heel veel is veranderd. En ik denk goed om te beginnen met, je ziet dat heel veel van de corporates al lange tijd bezig zijn met elektrificatie. En eigenlijk dat de MKB Plus, ja, nu ook echt die stap moet gaan zetten vanuit alle plannen die er nu op tafel liggen. Dus al heel veel besluiten zijn er. Maar ook nog heel veel plannen, voorstellen, die ik hopelijk vandaag wat meer kan toelichten.
Zeker, want wat er nou wel en niet concreet is, of zou kunnen gaan worden of niet meer was, daar gaan we het zeker ook over hebben. Als we het hebben over de verkoop van elektrische auto's in het algemeen, dan zien we dat het echt wel in de lift zit.
Ja.
Eerste kwartaal steeg het met 8% naar ruim 32.000 stuks ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar. Wat merken jullie bij Athlon aan de leasevraag als je kijkt naar die elektrische markt?
Ja, nou, vorig jaar zaten we nog op ongeveer 1 op de 3. Was een elektrische auto. Nu is dat ruim 1 op de 2. Ik haalde net de corporates al aan. Die zitten echt op boven de 80%. Alles wat een corporate bestelt is elektrisch. Maar inmiddels zie je dus ook de MKB en de MKB Plus wat meer komen. Waardoor wij dus ruim op 1,2 zitten. Er speelt veel. Er komt natuurlijk ook veel nieuwe ontwikkeling aan. Dus
zeker,
de klant heeft ook gewoon enorm veel vragen.
Ja, en de keuze is reuze. Daar gaan we in deze uitzending natuurlijk ook nog uitgebreider over hebben. Maar wat merken jullie ook van de motivatie erachter? Waarom meer elektrisch willen rijden?
Ja, die is eigenlijk heel breed. Dus dat zit uiteraard op, we moeten verduurzamen. Hè? Dus het gaat eigenlijk een beetje van de wil van verduurzamen naar we moeten verduurzamen, want er is geen ontkomen meer aan. En helemaal niet met de nieuwe voorstellen die er liggen, die echt een behoorlijke kostenimpact hebben. Dus kosten is een belangrijk ding.
Ja.
Maar ook gewoon aantrekkelijk werkgevers zijn, relevant blijven voor de toekomst, voor een nieuwe groep die op de arbeidsmarkt komt, maar ook als bedrijf zijnde. CSRD hopen natuurlijk gaande daarom. Daarbij is ook de toeleverancier, dus misschien jij als MKB'er aan dat corporate bedrijf of juist aan die overheidsinstelling, ben je belangrijk in hun scope.
Ja, en zie je in die motivatie nog een verschil tussen corporates, het grootzakelijk en MKB?
In motivatie bedoel je?
Ja.
Je ziet dat het bij MKB dat het meer kostengedreven is. En daar staan we nu. Want als je nu de keuze niet maakt, wat een mogelijkheid nog steeds is, hè, want het is niet dat het niet meer mag, maar dan heeft het een grote kostenimpact.
Ja. Ja, denken we aan MKB, dan denken we ook aan bestelauto's, aan elektrische bestelauto's in dit geval. Ook bij jullie is het aantal flink gestegen. Dat zijn natuurlijk de zero-emissiezones en de discussie daaromtrent. En je noemde net al de CSRD, de Europese richtlijn voor de duurzaamheidsrapportage. Ja, daar zit hem dat, mijns inziens, vooral in.
Ja. Ja, je ziet dat er ook daar is natuurlijk een behoorlijke ontwikkeling. De ontwikkeling zit nu, die nu de afgelopen weken in het nieuws is gekomen, is vooral de personenauto. Maar de bestelwagen speelt natuurlijk al wat langer, eigenlijk sinds eind van het jaar, begin van het jaar. Ja. Waarbij de elektrische auto, de elektrische bestelwagen, interessanter is op basis van total cost of ownership dan de dieselbus. Alleen hij brengt ook nog meer uitdagingen met zich mee dan de personenauto dat doet. Want dan hebben we het opeens over veel belangrijker actieradius, maar in combinatie met trekgewicht, in combinatie met inbouw. Hè, hoe zwaar is alles wat je in de bus meeneemt? Maar er is geen ontkomen ook daar meer aan als je nu kijkt. Hè. Ik las dat 285.000 bestelwagens op dit moment al met de huidige regelgeving de steden niet meer inkomen. Ja, dan is er wel wat nodig.
Dat zijn de aantallen. Dat betekent ook dat er nog een enorme markt ligt natuurlijk wat dat betreft. Ook voor jullie bij Athlon.
En vooral in advies.
Vooral in advies. Want wat is die rol van advies op dit moment bij jullie? Wat zijn de vragen die je krijgt? Of laat ik hem omdraaien. Heb je de indruk dat er inmiddels voldoende kennis is?
Nee. Nee? Nee. Verre van. En dat is ook mooi. Want dat is een mooie stap die wij kunnen invullen. Ja. Waar ik ook echt vind dat die verantwoordelijkheid voor een groot gedeelte ook bij de leasemaatschappij ligt. Wat wij kunnen invullen is samen met de ondernemer. Wat is de... Hoe ziet zijn rit er nou eigenlijk uit? Hoe door een week heen, wat moet je nou eigenlijk rijden? Want we roepen met z'n allen dat eigenlijk die auto qua actieradius nog niet voldoende is om echt in te zetten. In combinatie weer met die aanhangwagen, et cetera. Nou, daarvoor hebben we een hele mooie tool ingericht. En die is ook voor iedereen toegankelijk op onze website. Waar je eigenlijk gewoon je rit kan invullen van de hele week. En kan kijken, oké, in hoeverre kom ik nou eigenlijk met die bus? En wat heb ik dan precies nodig?
Want het begint dus wel bij actieradius als het gaat om vragen.
Ja, kijk, je kan zeggen het begint bij kosten. Ja. Maar zonder bus geen klus. Dus je kan alleen maar naar de kosten kijken. Maar uiteindelijk moet je je werk kunnen uitvoeren met die bus. En dat vraagt net wat meer dan die personenauto. We lopen bij die personenauto wel gewoon een paar jaar voor. En de bestelbus heeft nog wat extra aandacht nodig. En die vullen wij heel graag in samen met onze klant.
Wat die extra aandacht betreft, en in dit geval ook vanuit Den Haag, leg ik het bruggetje daar even mee. Want ook daar zullen jullie veel naar jullie klanten hebben uit te leggen. De zero-emissiezone in stad A en gemeente B wel niet. En bij de andere ook weer wel en niet. In hoeverre is dat een issue? En ook om misschien nog even de hand op de rem te houden om over te stappen van die diesel naar elektrisch?
Ja, dat hebben we natuurlijk vorig jaar gezien. Hoeveel mensen er nog een diesel besteld hebben. Ja. En nu is er geen ontkomen meer aan. Maar nogmaals, het moet wel in relatie tot de bus. En ja, de regelgeving helpt ons niet. Precies wat jij zegt, daar kan jij er nog wat van maken met in die stad doen we dit, in die stad doen we dat. Het is heel moeilijk voor die ondernemer. En dat is het mooie, dat wij dat wel kunnen invullen. Wij moeten de laatste informatie hebben. Haal die bij ons op, zodat wij je ook kunnen adviseren. Moet je wel echt met die bus de stad in? Of met een gedeelte. Kijk, ons advies is niet om nu volledig 100% overstappen naar een elektrisch park als jij nog niet aan de elektrificatie bezig bent. Start wel vanuit nog steeds toch een pilot. Want wat ik zeg, zonder geen bus.
Geen klus.
Geen klus, precies. Inderdaad. Ja, ja. Dus ja, dat is wel een belangrijke, dat we ook gewoon het werk kunnen blijven uitvoeren. Want dat is uiteindelijk waar die ondernemer zich zorgen over maakt, niet over die bus.
We hebben het tot nu toe heel veel over elektrisch gehad. In deze uitzending gaat het later ook over de hybride voertuigen. Wat merken jullie bij Athlon daar aan de vraag?
Die vraag neemt enorm toe.
Kijk.
Wij zien dat echt anders vanuit onze adviesrol. Dus wij adviseren juist om niet die stap naar die hybride, naar dat hybride voertuig te nemen.
Want?
Ja, omdat het wat ons betreft de oplossing van gisteren is. Het is een tussenstap die veel klanten aanvoeren vanuit, ja, maar ja, ik heb toch nog een beetje laadangst. Ik rij heel veel kilometers. Of juist de andere groep qua klanten die zegt, ja, maar ik kan toch gewoon laden op kantoor en ik kan prima elektrisch naar kantoor rijden. Nou, zeker voor die laatste zou ik zeggen, als dat al elektrisch kan, kies dan voor volledig elektrisch. Zeker met de plannen die er op tafel liggen.
Ja.
En voor de andere, ja, laten we bekijken, waar komt de angst vandaan? Want uiteindelijk is hybride een combinatie van, nou, de benzine, diesel, misschien wel auto, die alle technische snufjes die daarin zitten in combinatie met de elektrische auto. Dat maakt dat hij dus ook in onderhoud duurder is. Het maakt dat hij voor de wegenbelasting duurder is. En vanuit daar is ons advies om echt te kiezen voor volledig elektrisch.
Oké, helder verhaal. Maken we even overstap naar de fiscale regels, Willemijn. Want we krijgen daar echt heel veel vragen ook over bij de ondernemer via de mail. En dan letterlijk, leg uit, wat gaat er nou veranderen? En vooral dat, weten we dat dan nu 100% zeker?
Ja, dan moeten we hem eigenlijk bijna gaan afbellen. Want er zijn een aantal zaken die we zeker weten. We weten dat de bijtelling stopt. We hebben nu nog 17% over de eerste 30.000 en daarna 22%. Ja. Vanaf 1 januari 2026 is dat 22% over het hele bedrag. We weten dat er iets op de planning staat betreffende de motorrijtuigenbelasting. Alleen daar is veel onzekerheid over nu. Hè. We weten op dit moment dat ze aangeven hoe ze het op dit moment, moment willen invullen. Maar we hebben denk ik met z'n allen ook gehoord over oppervlakte van een auto. Nou, dat is, als je het ons vraagt, een lastige invulling. Want dan betekent dat die SUV, die toch echt wel zwaarder is, lager in de wegenbelasting gaat zijn. Terwijl die eigenlijk een grotere belasting heeft op de weg. Dus ja, als je nu kijkt alleen al naar de bijtelling, zie je dat als je in januari 2026 of in 2026 voor een elektrische auto zou kiezen, ten opzichte van dit jaar, dat je te maken hebt met ongeveer €50 per maand meer aan kosten. Dus als je dit jaar nog kan kiezen, heb je de eerste €50 te pakken. Maar de plannen die er nu liggen, die veel grotere impact hebben eigenlijk, is de belasting die ze nu willen gaan heffen over het privégebruik van de auto. 52% wordt er nu gezegd. Nou, reken maar eens door. 50% fiscale waarde is denk ik niet gek voor een auto op dit moment. Pak daar 52% van. Komen we op 11.000. 22% van, sorry. Ja, ja. Komen we op 11.000. Ja, dat betekent dat je de pseudo-heffing die ze nu voorstellen, dat je daarvan als werkgever, dus dan heb ik het nog niet over de bijtelling van een medewerker, maar de werkgever, dat je dat zo'n €500 per maand extra gaat kosten voor een benzine- of een dieselauto. Ja. Dus het is niet dat het niet meer mag, maar qua kosten lijkt het gewoon in het geheel niet meer interessant.
Nee, en dit kan natuurlijk gaan leiden uiteindelijk tot, laat ik het noemen, revolutionaire, maar vooral andere keuzes.
Absoluut. Je ziet dat in België. Ja. Het model lijkt eigenlijk best wel België. Ze hebben het ook over een tenaamstellingsbelasting. Dat is ook in België aan de gang. Ja. Ook de kortingen die er in België gelden voor de elektrische auto ten opzichte van de boetes voor de diesel- en benzineauto's. Ja, is eigenlijk dat model. En daar zie je wat er nu in België gebeurt. Daar is de order intake gewoon bijna 90% op elektrisch.
Alsjeblieft. Wat betekent dat strategisch voor Athlon ook? Hè? Het andere denkpatroon wat gaat ontstaan?
Ja, nou, wij als Athlon bemoedigen dit enorm. Als we het hebben over de totale kosten, zien we op dit moment al met de regelgeving die er nu ligt, dat de elektrische auto dus voordeliger is. En Athlon neemt zelf als standpunt dat wij vanaf 31 december 2028 alleen nog maar elektrische auto's leveren.
2028,
dus wij, ja. Ja, dus ja. Wij liepen hier al, dat riepen we al voor alle plannen. Ja. En de plannen zitten wel in onze denkrichting. Alleen het is wel belangrijk dat er duidelijkheid over de plannen komt. En dat is denk ik waar nu de uitdaging en waar alle vragen die jij net aangeeft van de ondernemers vandaan komen. Ja. En ook daar ligt weer een rol voor ons.
Zeker, maar die datum staat voor jullie.
Zeker.
Oké. Tot slot voor nu. Dit is een tijd ook dat we anders zouden moeten gaan denken als het gaat om de aanschaf van. Dat heb je ook aangegeven met alle redenen. Maar heb je de indruk dat we ook al meer kijken naar de totale kosten en niet enkel naar die aanschafprijs?
Nee, daar komt denk ik de uitdaging. Ja. Dus waar we het net over hadden, de corporate bedrijven maken op dit moment al echt de keus vanuit hun duurzaamheidsambities en de CSRD reporting waar ze op verplicht zijn. Ja. Maar op dit moment zie je dat de MKB'er toch nog veel kijkt naar de aanschafprijs van de auto. En dan aangeeft, maar in bijtelling is die auto duurder voor de werknemer. Als je dat nu gaat doorrekenen met de 17% tot 30.000, is dat niet het geval. Dus dan zien we al dat het overgrote gedeelte van de auto's ten opzichte van die benzineauto in bijtelling voor zijn werknemer al voordeliger is. Maar zeker in de totale leasekosten is bijvoorbeeld de Volkswagen Tiguan hebben wij vergeleken met de ID4. Die is €3.500 duurder, hè, die ID4. Maar we zien uiteindelijk dat die in leasekosten tot bijna 50 euro goedkoper is. En dat heeft te maken met het lagere onderhoud. De wegenbelasting, wat er nu al een korting is.
Ja.
Maar ook zeker de restwaarde.
Ja. En die denkwijze, en je benoemt net inderdaad het grootzakelijk, de corporates, dus dan hebben we het vooral over de fleet owners die al zo aan het denken, aan het rekenen zijn.
Ja.
Maar die bestuurder, diegene die inderdaad die leaseauto mag nemen,
ja.
Hoe zit daar die bewustwording?
Ja, dat is dus ook een hele lastige, want die heeft ook nog steeds het idee dat die benzineauto voordeliger is in zijn bijtelling.
Ja.
Maar als we dat dus doorrekenen voor 2025, is dat niet het geval. Is die elektrische auto echt voordeliger? Naast dat er natuurlijk andere uitdagingen bij een elektrische auto bijkomen. Een laadpaal thuis. Hoe ga ik laden? Hoe ga ik dat verrekenen? Ja, dat vullen we allemaal graag met ze in. Maar daarom moeten we wel in gesprek zijn met elkaar.
In de intro begon ik net ook over de veranderende markt. En die veranderende markt wordt ook eigenlijk gerealiseerd door heel veel Chinese merken die deze kant op komen. Wat merken jullie daar aan de vraag?
Ja, mooie vraag. Ja, je ziet op dit moment in onze order intake dat het echt nog de Europese merken zijn. Maar we zien wel de offerte aanvragen toenemen.
Okay.
Maar het is, wij krijgen daar veel vragen over vanuit werkgevers, maar ook de leaserijder. Die ons vraagt, ja, maar hoe zeker ben ik hier van deze auto? Wat gebeurt er als hij schade heeft? Wat gebeurt er op het moment dat ik schade rijd en die auto staat stil? Dat is het mooie van leasen. Het enige wat wij moeten doen is mobiel houden. Het liefst in de auto die je gekozen hebt, maar anders in een andere auto. Maar het is natuurlijk niet fijn als jouw auto 5 maanden stilstaat, omdat de onderdelen ver weg moeten komen.
Ja.
Dus dat is iets waar wij als leasemaatschappij ook erg op sturen. Dus daar overleggen wij met de nieuwe merken, wat er natuurlijk ook veel zijn. Gewoon op hele regelmatige basis, hoe is dat het netwerk op orde? Maar wij zien dus dat de vraag op offertes wel echt toenemen. Nog niet daadwerkelijk in bestellingen, maar dat verwachten we zeker voor de toekomst.
Helder. Dank Willemijn de Wit van Athlon. We praten straks met je verder over onder meer de uitslag van de zakelijk mobiliteit poll op onze website.
Duurzaam, slim en toekomstbestendig. Dit zijn de laatste trends en innovaties in mobiliteit. April is de mobiliteitsmaand bij De Ondernemer.
We gaan in deze maand van de mobiliteit naar buiten, naar de Kona Electric N-Lijn. En ik ga erover praten met de PR-manager van Hyundai, Anne Lobbers. Anne, goedemorgen. Welkom in deze maand van de mobiliteit bij De Ondernemer Live. En dan neem je uitgerekend ook natuurlijk in het kader van elektrisch rijden het thema ook wel in deze maand de Kona Electric mee. Maar iets meer duiding waarom?
Ja, voor ons is het ook heel belangrijk om aan te duiden dat we er echt voor de zakelijk rijder zijn. Je had net al het gesprek met de dame van Athlon, je co-host. Dit is eigenlijk precies waar we op inspelen. Met een mooie uitrusting, technologie die echt top of the bill is. Comfort, goede looks, maar vooral ook total cost of ownership wat heel beperkt is en gewoon beheersbaar is. Dus een superscherpe bijtelling voor een hele knappe wagen. Dat moet je toegeven.
En wat is dan die N-Line? Wat is het verschil ten opzichte van de andere?
Nou, het leuke is, we gaan zo even binnenkijken. Zou ik ook willen voorstellen. Maar het eerste wat je al ziet zijn een aantal logos, een aantal visuele aspecten. Kijk maar eens ook naar de wielen. De looks aan de buitenkant en aan de binnenkant mooie sportieve kuipstoelen. Ook weer met rode elementen. Je weet misschien ook vanuit je verleden dat Hyundai zeer succesvol is geweest in rally. Nou ja, dat proberen we hier door te voeren. Dus je hebt wel de looks en het gevoel van die sportieve auto's, maar niet de kosten die erbij horen.
Je vertelde net al cost of ownership. Dat is ook een thema, ook wel deze maand. De manier van denken over de aanschaf van een auto. Wat zien jullie daarbij gebeuren? Is daar genoeg bewustwording over? Ik koop een auto, kijk ik alleen naar de kosten of kijk ik ook iets verder?
Nou, ook daar kunnen we in bewustwording bereiders helpen. Hyundai is een merk dat van oudsher, en ik zeg oudsher, we zijn nog geen 50 jaar in Nederland, hè, dus eigenlijk nog jonkies, maar wel een gevestigde naam. Van oudsher bij privéklanten heel bekend en gewaardeerd. Maar in de zakelijke markt kunnen we nog stappen zetten. En daarmee spelen we met deze modellen op in.
Jullie zijn een van de twee automerken die ook waterstof brengen en meer dan ooit op de kaart hebben staan. Los van alle elektrische modellen, want daar hebben jullie natuurlijk eigenlijk de meeste van als je kijkt naar alle merken. Is daar op dat gebied nog iets te verwachten?
Ja, we gaan deze zomer de nieuwe Nexo zien verschijnen op de markt. Dus dat is voor personenvervoer een heel belangrijk. En wij zeggen altijd, die waterstofauto, die Nexo, is eigenlijk het beste alternatief wat je vroeger had met de kilometers die je in een diesel wilde maken. 600 plus. Dus dat is een prima alternatief. En voor de rest zien we ook ontwikkelingen op het gebied van zwaar transport met de trucks.
Als je de prioriteit nu zou moeten leggen en kijkt waar Hyundai voor gaat, hè, en je kijkt naar alle modellen die er zijn. We hebben het over waterstof, we hebben het over hybride, we hebben het over elektrisch. Waar ligt dan de prioriteit naar buiten, naar marketing, naar branding voor Hyundai?
Op dit moment kan ik, als ik het naar modellen vertaal, echt kijken naar de Inster. Ons kleine, compacte model. Aan de buitenkant ziet het er klein uit, maar van binnen super ruim. Het is eigenlijk de auto waarmee we willen dat mensen die voor het eerst een auto gaan rijden, gelijk voor elektrisch gaan. Een stukje democratisering van elektrisch rijden. Dat is één prioriteit. Ook een auto die als World EV Car of the Year is uitgeroepen recent. Nou, dan sta je je mannetje wel, zo kort na introductie. En de andere modellen, ja, de Kona die hier achter me staat, Kona Electric en natuurlijk IONIQ 5, IONIQ 6 en de Tucson.
Wat zie je op de leasemarkt gebeuren met al die modellen die je net opnoemt?
Nou, wat we zien is dat er heel veel interesse is ten eerste voor Hyundai. We zijn een hele vaste speler in de top 10 in Nederland. En we zien absoluut vraag naar zakelijke modellen. Mensen die eigenlijk gewoon goed, comfortabel, technologisch up-to-date willen rijden zonder daar een hoofdprijs voor te willen neertellen.
Laten we eens even binnen gaan kijken. Je kondigt al aan voor degenen die aan het luisteren zijn. Je kunt ook naar deondernemer.nl en naar ons YouTube kanaal om mee te kijken met deze Hyundai. Anne, wat zien we? En wat zien we vooral wat nieuw is?
Ik vind het zo leuk. We zijn op de radio en toch hebben we er beeld bij. Dus het moderner wordt het niet. Ja, wat mij in ieder geval direct opvalt, ik denk jou als autoliefhebber ook, zijn een aantal sportieve elementen die je in deze auto terugziet. De rode accenten, de sportieve stoelen. En wat je ook vooral ziet is, nog steeds fysieke knoppen. Ook daar staat die Hyundai voor. Is ook een stukje gebruiksgemak. Maar je kunt ook heel veel op het stuur eigenlijk gewoon onder het rijden bedienen. Heel veel draadloze technologie, dus Apple CarPlay, draadloos opladen. Over die air-updates doen we ook. Ik had er laatst weer een in mijn eigen Kona. Denk ik, hey, dat is makkelijk. Nu kan ik bijvoorbeeld horen, terwijl ik hem nog niet zie, krijg ik een signaal op mijn scherm met een klein geluidssignaaltje dat er een ambulance in de buurt is. Dat zijn van die dingen, denk je, hey, ongemerkt, ik heb even op accepteren gedrukt en ik ben weer up-to-date. En dat scheelt je dus ook tijd als zakelijk rijden. Dat is eigenlijk het grote voordeel.
Voor mij als zakelijk rijden ook relevant. En dan gaat het dan over op verjaardagen, vraag 1. Wat is de actieradius, Anne?
Ja. Nou, hier zit je hartstikke goed. 500 plus. En bij de IONIQ 5 en 6 zit dat ook boven de 500. De Inster is natuurlijk een stadsauto. En daarmee zit je rond de 370. Wat in Nederland prima is.
We gaan verder in de studio praten over de range van Hyundai en de keuzes voor de huidige modellen en het elektrisch rijden. En dat doen we natuurlijk samen met Willemijn de Witte ook van Athlon. Want we gaan het ook hebben over leasen.
Dit is de mobiliteitsmaand bij De Ondernemer op Nieuw Business Radio.
En van buiten weer naar binnen terug naar de studio hier op het Mediapark in Hilversum. Waar we buiten de Kona Electric N-Line hebben kunnen bespreken. Anne Lobbers, manager public relations bij Hyundai. Gaan we ook even met een knipoog kijken, of misschien wel niet, naar Politiek Den Haag. En wat dat met jullie doet qua beleidsvoering. En zeker ook qua marketing naar buiten toe. Want waarom, welk model, wanneer? Dat is eigenlijk ook een van de vragen die ik je zou willen stellen. Als je kijkt naar Politiek Den Haag en je hebt het over de introductie van nieuwe modellen. Ja, dan is het niet heel gemakkelijk, denk ik.
Nee, nou, ik denk dat mijn co-host datzelfde ervaart. Ja. We zijn natuurlijk een concern op wereldniveau. Derde grootste autofabrikant ter wereld. Voor het kleine kikkerlandje Nederland hebben we inderdaad de uitdaging om iedere keer te kijken, wat komt er nu uit Den Haag? We hebben een heel palet aan aandrijvingen. Ja. Dus ik denk niet dat dat het probleem is. Het is meer inderdaad, wanneer ga je wat aanbieden en focussen? En nu is dat inderdaad de elektrische modellen. Absoluut.
Ja, we hebben het er net al even over gehad ook, Willemijn. Als je kijkt naar Athlon en de keuzes die jullie maken, ook met de fleet owners, om al dan niet elektrisch aan te schaffen. En je ziet dit soort ontwikkelingen. Ja, dat is natuurlijk herkenbaar. Want ook jullie kijken naar Den Haag. Wat wanneer wel binnenhalen?
Ja, en wij worden hier heel blij van deze auto. Het is gewoon een populair model. En ik denk dat ook sinds elektrisch hebben jullie als merk ook echt op de markt gezet. Dus ja, wij houden dit met dezelfde manier in de gaten. Het enige verschil is natuurlijk ten opzichte van een automerk, is dat wij alles bieden.
Ja.
He, dus dat maakt natuurlijk een verschil. Dus je komt vooral in het advies naar die klant over ja, welke aandrijflijnen voor de klant het beste zijn.
En is het voor jou dan ook een plus vanwege die cost of ownership? Of waar zit hem dat vooral dan in?
Ja, absoluut. Voor onze klanten is het een plus om een keuze te maken. Maar nogmaals, het is allemaal afhankelijk van... Nou, het is een jaren 80 model volgens mij, maar people, planet, profit. Ja. Je hebt je medewerkers tevredenheid die je moet dienen. Je hebt aan de andere kant je kosten die je moet dienen. En je hebt de duurzaamheid die je moet dienen. En die combinatie, dat is waar ons advies op komt.
Anne, je vertelde net al, deze N-Line, dat is een businessmodel.
Ja.
Als we dan kijken naar de doelgroep hier specifiek voor. Wat zie je voor klanten in SP of al binnen?
Nou, we hebben met name heel veel interesse van leasemaatschappij, fleet owners. Echt mensen die een duurzaam wagenpark willen hebben. Ik denk dat dat een no-brainer is. Daar hoef je niet eens meer over na te denken. Dat doe je gewoon. En ja, de vier modellen die we eigenlijk aanbieden, die hebben weer verschillende doelgroepen. De auto die buiten staat bijvoorbeeld, daar ben ik bijvoorbeeld de ideale klant voor. Even omschrijven, veel zakelijke kilometers door de week. En in het weekend een half elftal van het basketbalteam achterin. Ja, het zijn lange mensen, dat weet
precies,
je.
Ja.
Dus die auto wordt op heel veel verschillende manieren zo goed ingezet. Dan hebben we de Tucson, plug-in hybride hebben we beschikbaar. Ja, de best verkochte SUV van Hyundai in Europa. Nog steeds ook weer vergelijkbaar klantendoelgroep. Misschien nog meer kilometers zou je kunnen zeggen. En dan de Ioniq 5 en 6. Ja, dat zijn echt de zakenmensen die de kilometers maken. Maar die ook standaard tijdtekort hebben. Dus dat snelle snelladen dankzij die 800 volt technologie. Ja, dat is zo gepiept. Als je 5 minuten staat te snelladen, kan je weer 100 kilometer verder komen. Nou ja, sneller dan een kopje koffie en een appelflap.
Ja, en ik denk dat dat ook een belangrijk is. Ik vind het mooi dat je die aanhaalt. Jij vroeg het net ook buiten. Hè? Wat is de WLTP? Wat is de actieradius? Maar uiteindelijk, als je ziet, is dat de manier hoe je kan laden, is eigenlijk vele malen belangrijker.
Kijk, juist.
Eens, ja.
En dat is in dit geval snel laden. Dus.
Ja.
Ja. En je had het over 500 plus actieradius.
Ja.
Dus dan is dat de optelsom waar ik op verjaardagen de sier mee maak.
Absoluut. Ja. Ga je zeker doen.
Ja, ja. Anne, de tijd is aan het veranderen. De markt is ook heel snel aan het veranderen. We hadden het net al over de Chinese markt die eraan komt.
Ja.
Wat betekent, zeker ook al die nieuwe merken die erbij gekomen zijn, ook in Nederland natuurlijk. Wat betekent dat voor de positionering van Hyundai en hoe je daar ook PR-matig mee omgaat?
Oh, dat is een leuke. Daar kan ik een uur over praten. Ga ik
bij
niet
deze
doen in een eventje. Nee, wat heel interessant is, zijn al die toetreders die natuurlijk de markt opkomen. Hoe doen ze dat? Met welke modellen? Welke positionering kiezen ze? Welke communicatieaanpak? Iets wat we heel lang niet hebben gedaan, maar waar we gerust trots op mogen zijn, zijn onze Koreaanse roots. We zijn Aziatisch, maar we zijn niet Chinees, niet Japans. We zijn Koreaans. En dat is iets wat ik PR-matig steeds meer probeer naar voren te brengen. Als je ziet, Korea is gewoon binnen 40, 50 jaar van een platgebrand land naar een enorme grootmacht geworden. De vierde economie van Azië inmiddels. Dus daar zit een enorme drive en technologische vooruitgang achter. Dat kun je terugzien in onze auto's. Dus er zit een naam van faam achter. Terwijl je echt even modern bent als de nieuwe toetreders.
Stabiele factor,
ja,
laten we het zo benoemen. En als we het hebben over die technologische ontwikkelingen, dan wil ik deze ook nog even bij je aankaarten. Want er is een nieuwe ontwikkeling rondom die hybride motoren.
Ja. Ja.
Wat kun je daarover zeggen?
Ja, het bijzondere is, we hebben natuurlijk ook door die CO2-normen hebben keuzes moeten maken van welke motorisering we aanbieden. De motorisering die we aanbieden, daarvan is in sommige gevallen het vermogen veranderd. Nou, het mooie is dat deze ontwikkeling ons laat zien dat je nog steeds hybride kunt aanbieden, maar ook het vermogen nog steeds kunt aanbieden of zelfs kunt verhogen. Dus de efficiëntie, de zuinigheid en het vermogen. Wanneer we dat op de markt gaan zien? Dat kan ik je nog niet zeggen, want het is een kerstverse aankondiging geweest.
Ja,
dus
ja.
Ook in Nederland hebben wij niet op de radar welke modellen en welke uitvoeringen. Maar het komt eraan. Wij zeggen altijd, we zijn dé elektrische aanbieder van vervoer. Maar we bieden ook voor die mensen die die keuze nog niet durven of kunnen maken, een oplossing.
Willemijn, als je dit dan hoort in de media, is een ontwikkeling en een behoorlijke technologische ontwikkeling rondom die hybride motoren. Sta je dan bij Athlon meteen op scherp van, hey, dit moeten we in de peiling houden, want dit kan.
Ja, tuurlijk.
Ja.
Ja, dat is een belangrijke. En,
kijk, hoe gaat dat dan? Hoe werkt dat dan bij jullie?
Nee, daar hebben we natuurlijk verschillende commissies voor. Ja. Die kijken ook in relatie tot de restwaarde. Hoe schatten we een bepaalde brandstofsoort in voor de toekomst? Er is heel veel gedoe rondom elektrisch, ook in de media geweest. Maar ik denk dat het ook heel erg voor waterstof geldt. Hè? Dus we moeten ook niet... Ik zeg niet dat we alleen maar moeten inzetten op elektrisch. Dat zeker niet. Hè. Ik denk dat er veel meer... Kijk naar de e-fuel, brandstoffen. Ja, er is veel meer op de markt. Alleen op dit moment is het de elektrische auto... die in kosten, in efficiëntie het meest interessant is. Maar wij kijken natuurlijk met een restwaardecommissieteam... een assetteam naar ja, wat is interessant vanuit het oogpunt van de klant. Maar vergeet ook niet, wij moeten het risico inschatten. Dus uiteraard kijken we ook naar wat kunnen wij daar... wat is ook goed voor Adlon aanbieden.
Helder. Anne, we beginnen en eindigen met de N-Line. De prijsklasse. Waar moeten we aan denken? Waar staat die voor in de showroom? Waar begint die?
We zitten tussen een prijsklasse van 35 en 50.000 rekenen we. Dus de Kona is dan het meest voordelig. En dan loopt het op naarmate de grootte van het model.
Dankjewel. Anne Lobbers, manager public relations van Hyundai. Dank voor je komst naar de studio met de auto.
Live vanaf het Mediapark in Hilversum is dit De Ondernemer. Met de mobiliteitsmaand op Nieuw Business Radio.
NIO breidt zijn activiteiten in ons land uit met de introductie van Firefly. Een nieuw lifestylemerk waarmee NIO betaalbare, compacte, elektrische urban auto's op de Nederlandse markt brengt. Daar willen we natuurlijk alles over weten. En daarom general manager Tristan Hamelink te gast hier tijdens de Maand van de Mobiliteit. Tristan, welkom.
Dankjewel, superleuk om hier te kunnen zijn.
Tristan, allereerst, hoe gaat het met NIO in Nederland?
Ja, goed. Ik denk, we zijn natuurlijk nu een kleine 2,5 jaar actief. In een heel hoog premium segment. En dat is best wel een uitdagende, moet ik zeggen.
Ja.
Concurrenten met de Duitse premium merken. Echter zie je wel dat we echt een plekje hebben veroverd, voornamelijk op het lifestyle gebied ook. Onder andere met onze NIO houses, met het stukje community, met het stukje lifestyle. Hebben we daar echt wel een positie weten te bemachtigen. En ja, nu dus ook met Firefly. Dus ja, Daar gaan we ook mee beginnen. Ja.
Zie je dat die, laten we zeggen, wat minder traditionele denkwijze dus aanslaat ten opzichte van de wat traditionelere merken? Want je hebt het over, ik noemde het ook in de intro, lifestyle. Ja. Begrijpt jouw consument wat lifestyle is?
Nou, ik denk dat is wel een concept waar iedereen aan moet wennen, denk ik. Dus het is mobiliteit, alleen dan een heel stuk breder. Een NIO House bijvoorbeeld is echt een plek om samen te komen. En het is maar 20% automotive. Het zijn meetingkamers. Het is een café waar je een kop koffie kan drinken. Boekbare. Een joycamp voor de kinderen onder andere. Maar ook bijvoorbeeld een event space helemaal bovenin. Waar mensen recepties voor bruiloften hosten onder andere. En je ziet wel... ik was gisteren bijvoorbeeld in NIO House Amsterdam. Is een enorm verkeer wat binnenkomt, wat niet per se direct automotive gerelateerd is, maar ja, twee moeders met buggies, die droppen hun kinderen in de joycamp, die gaan lekker spelen, drinken een kop koffie in het NIO House. En zo zie je wel, ondanks dat die mensen wellicht niet direct geïnteresseerd zijn in het voertuig op zich, wel een bepaalde connectie krijgen met het merk. En op die connectie, dat kan 2 jaar duren, dat kan 5 jaar duren. Of ze kunnen met hun vriendinnen in gesprek over hoe leuk het wel niet is in het NIO House. En dat moet uiteindelijk een soort van ripple effect creëren naar buiten. Waardoor misschien die tweede of die derde ripple naar buiten uiteindelijk converteert naar iemand die wel geïnteresseerd is in dat voertuig.
Ja, ja. Ja. Als ik mijn vraag omdraai, want ik vroeg hoe gaat het met NIO in Nederland? Dan draai ik om, dan zeg ik, hoe belangrijk is Nederland voor NIO? Wat is dan je antwoord?
Ja, super, super belangrijk. Ja. We zijn begonnen in Noorwegen. Ik denk dat een hele makkelijke is, natuurlijk gezien de EV-transitie daar op 80-90% van de totale registraties zit. Echter zie je ook dat Nederland ook, even los van nu de politieke kwestie waar we in zitten, best wel voorloper is op het gebied van infrastructuur ook. Dus pakweg 30% van de publiekelijke laadinfrastructuur in Europa staat in Nederland. We zijn eigenlijk super verwend vergeleken met de overige Europese landen. Maar je ziet ook dat de EV-transitie, vorig jaar pakweg een derde van de registraties waren volledig elektrisch. Dan een aanzienlijk deel hybride. Dat Nederland een super prettig, klein, goed land is om te beginnen dingen uit te proberen en de markt te leren kennen.
Willemijn, als we kijken naar deze benadering, de manier waarop NIO aandacht vraagt voor het automerk, wat ook een lifestyle merk is. Hoe kijken jullie daarna vanuit een dienstmaatschappij als Adlon?
Ja, kijk, terug reagerende op hoe NIO zich in de markt... Ik ben heel bekend met de NIO House. Dus, en het gekke is, als je bij een klant het over NIO hebt... dat mensen altijd NIO kennen. Mm-hmm. Ten opzichte van heel veel andere merken. Dus dat is mooi. Maar ja, een NIO House is natuurlijk niet iets wat wij als Athlon in onze restwaardewaardering meenemen.
Begrijp ik. Jullie zijn wel van harte welkom over. Dus.
Uiteindelijk is een merk is natuurlijk belangrijk voor je restwaarde. Maar we kunnen niet zeggen dat de Chinese merken of nieuwe merken, laat ik het breder trekken... dat die nu zo'n merk hebben opgebouwd dat we dat kunnen meenemen zoals de Europese merken dat nu hebben. Wat niet wil zeggen dat ze op technologische ontwikkelingen bijvoorbeeld enorm ver zijn. Dus daar nemen ze wel weer een extra stap in bijvoorbeeld de restwaardeontwikkeling. En wat voor ons vooral belangrijk is, hoe is het netwerk, het service netwerk geregeld? Mm.
Tristan? Ja, absoluut. Ja. Dus wat je ziet inderdaad is NIO begint inderdaad echt wel een positie in te nemen in de merksbekendheid. Is het niet op het merken exact, dan als je dan vervolgens zegt, ja, batterijwisselstations, denkt iedereen, dan gaat er toch wel een lampje branden vaak. Van hey, dat is toch, oh, dat zijn jullie. En dat is echt wel leuk om te zien. En als je dan vervolgens kijkt naar het netwerk, en ik denk daar hebben we natuurlijk ook gewoon goede gesprekken met de leasemaatschappijen, waaronder Athlon, van oké, hoe ga je om met onderdelenleveringen, hoe ga je om met stilstaande auto's, hoe ga je om met dat service netwerk? En daar hebben we gewoon een landelijke dekking. We hebben een European Warehouse hier in Amsterdam. En je gaat natuurlijk ook gewoon op contractuele relatie met elkaar aan van oké, wat als het fout gaat? Wat betekent dat? En dat zijn allemaal punten die je natuurlijk af moet dekken en waar je spelenderwijs met elkaar leert van oké, hoe kunnen we van jullie ervaring leren op het gebied van onderdelen? Wat is jullie verwachting als iets stil komt te staan? En dat zijn natuurlijk wel positieve dingen die mee kunnen worden genomen in zo'n restwaarde.
Ja, en die langere termijn natuurlijk ook, Willemijn, hè, waar je het ook al over had. Er komen heel veel nieuw kids on the block, mm-hmm. Waaronder ook jullie. Maar die langere termijn is natuurlijk ook voor die leaserijder belangrijk daarbij. Het vertrouwen daarin dat NIO er over een x-aantal jaar ook nog is.
Ja, absoluut.
Want dan is daar de Firefly. En ik ga letterlijk even quoten. Dat is een lifestyle concept. Dat laten we echt in jullie aankondigen in het persbericht. En dan letterlijk. Firefly is geïnspireerd door vuurvliegjes. Klein, wendbaar en bruisend van energie. Met een symboliserende vrijheid om te bewegen en anders te zijn. Tristan, neem ons mee.
Ja, super, super gaaf merk wat er wordt neergezet inderdaad. Het is een B-segmenter. Dat zegt misschien niet iedereen iets, maar denk het formaat van de Volkswagen Polo, give or take. Super iconisch design met de leuke trio lichten aan de voorkant. Maar ik denk wat de missie was voor de designers was, hoe kunnen we de concessies die je normaal gesproken hebt bij een elektrische auto in dit segment wegnemen? En met de Polo ging men vroeger naar de wintersport, hè, naar Oostenrijk. En er was veel ruimte en de skis konden bovenop, et cetera. En dat is ook hoe de designers hebben gekeken naar dit merk. Hoe kunnen we alle concessies die je normaal gesproken doet met een volledig elektrisch voertuig wegnemen? En ja, het is een super ruime auto geworden. Aan de voorkant hebben we een 92 liter frunk. Aan de achterkant hebben we 404 liter trunk. Dus super veel ruimte om alles op te slaan. Maar wat voor mij ook super bijzonder is ik ben een vrij lange man, 1,93 meter. Ja, ik kan comfortabel achter mezelf zitten. En ja, sterker nog, ik zit heel comfortabel achter mezelf. En dat is wel vrij uniek, denk ik, in dit segment. En daarnaast de prijspositionering van onder de 30.000 euro maakt het wel een heel interessante auto en een leuk merk.
Kijkend naar de discussie hier en vooral door Politiek Den Haag gevoed. Ja. Is er dan nog een speciale reden om hem bijvoorbeeld juist in de zomer en ook nog dit jaar te gaan lanceren? En wat is dat dan?
Nou, je ziet natuurlijk het, dit is leuk. Als we kijken naar de totale transitie naar volledig elektrische voertuigen. Die strijd is de afgelopen jaren voornamelijk gevoerd in het C, D, E segment. Maar het B segment is best wel achtergebleven. En dat heeft te maken dat als je ze naast hun benzinebroertjes zet. Dat je tot aan zeg vorig jaar best wel een price premium had om elektrisch te rijden in dat B segment. En dit wordt het eerste jaar. En je ziet dat ook vanuit veel andere merken komen. Dat er elektrische goede specificatie auto's op de markt komen zonder een enorme price premium in het B-segment. En ja, eigenlijk wil je daar natuurlijk gewoon in meedoen. Dus vorig jaar was 18% van het B-segment maar volledig elektrisch tegenover 33, 35, 40% van de overige segmenten. En ja, dit jaar moet het eerste jaar worden waar we ook op 33% uitkomen in volledig elektrisch in het B-segment.
Ook die Firefly introduceren jullie nadrukkelijk met die lifestyle insteek.
Ja.
Hoe ga je dat uitleggen aan mijn buurman en mijn buurvrouw?
Ja, ook weer door gebruik te maken van die Neo Houses.
Ja.
Dus het wordt ook weer een merk wat veel meer gefocust is op elkaar. Mensen samenbrengen op het stukje community, op de producten naast het voertuig. En dat is hoe we dat merk in de markt gaan zetten.
Ja. Gebeurt dat Europees ook zo?
Ja.
Dat exact dezelfde benadering.
Ja, dus we zijn nu met Firefly live gegaan met de twee voorlopermarkten. Dus dat is Nederland en Noorwegen.
Ja.
De rest van Europa staat in de startblokken. We kijken daar ook naar andere distributiemodellen wellicht. Hè, want we zijn nu actief in 5 verschillende Europese landen. Dus we willen live zijn in 16 tot 19 landen buiten China voor het eind van het jaar. Dus er liggen best wel... Ja, goede ambities. Ja.
Dit is de lancering niet alleen van dit jaar, maar ook van de komende tijd voor NIO. Gaat hier alle pijlen op gericht worden?
Ja, we hebben in China hebben we nog een ander submerk. Dus het is NIO Groep geworden. En NIO Groep, nou, daar valt NIO onder. Daar hebben we Firefly onder. Maar ook Onvo is al reeds gelanceerd in China. En we kijken continu naar de beste momenten met de juiste positionering om dat ook naar Europa te brengen.
Ja. Overigens, degene die nu meekijken bij ons op YouTube en op de ondernemers zien afbeeldingen van de Firefly erbij komen. Mocht je nu luisteren, dan kun je die later terug zien op de website van de ondernemer. Het is een wat we dan noemen een kek modelletje.
Ja, absoluut.
Waarvan akte. Iets meer over die doelgroep. Want wie zie jij straks? En dan kijken we even naar die zakelijke markt vooral. Hè? Want je bent bij de ondernemer.
Ja.
Wie zie je er straks inrijden?
Nou, dat is een hele goede vraag. Dit is een auto en een segment wat best wel actief is in de fleetmarkt natuurlijk. Denk aan als je bij een grote consultancy firm begint. Dan krijg je een van de 300 Renault Clio's die op de parking lot staat als junior account manager. Nou, dat is natuurlijk een hele bijzondere. Om te kijken of we daar ook binnen kunnen komen. Maar daarnaast zie je ook gewoon de beginners met hun eerste elektrische voertuig. En nu is het niet meer een voertuig waar ze een concessie op moeten doen, maar een voertuig waar ze ook nog steeds mee naar de wintersport kunnen. Ook naar Frankrijk op vakantie mee kunnen. Gezien de ruimte aan de binnenkant, kan de familie er ook in. Dus de twee kinderstoeltjes passen ook achterin.
Want actieradius, hè, had ik daar al naar gevraagd?
Nog niet. Nee.
Precies.
330 kilometer WLTP.
Ja.
Vrij conservatief ingeschat. Dus we verwachten ook echt wel dat hij dat gaat halen. Maar wat ook bijzonder is een vloeistofgekoeld accupakket. Dus daar is over nagedacht. Minder dan 30 minuten van 10 naar 80% oplaadsnelheid. Dus dan ben je ook weer, ik hoorde net 5 minuten 100 kilometer. Nou, dat doen wij dus ook aan mee. Alleen dan met een B-segmenter. Dat is echt wel goed.
Jullie kondigden aan in de zomer in Nederland verkrijgbaar. Dan staat hij in de NIO Houses.
Ja, klopt.
Kun je iets concreter zijn wat voor jullie zomer is?
Zeker. Ja, ik verwacht. Dus we hebben al 2 preproductiemodellen. Nou, die kunnen al bezocht worden in Utrecht-Breukelen, onze NIO Hub.
Okay.
Per vandaag overigens. En we verwachten de proefritten te kunnen beginnen aan eind juli. En natuurlijk, dan voor de leasemaatschappij al leuke gesprekken. Dus binnenkort kunnen ze goed calculeren. En kunnen ze ook besteld worden bij de leasemaatschappij.
Wij starten half augustus na de zomervakantie weer met de nieuwe De Ondernemer Lives.
Ja.
Ik stel voor, parkeren we hem hier weer voor de deur in Hilversum.
Ja, tuurlijk. Ja, doen we.
Bij deze. Tristan Hamelink, General Manager van NIO. Dank voor je komst.
Bedankt.
Duurzaam, slim en toekomstbestendig. Dit zijn de laatste trends en innovaties in mobiliteit. April is de mobiliteitsmaand bij De Ondernemer.
Wat vindt ondernemend Nederland het belangrijkste bij de aanschaf van een auto? Die vraag stelden wij op het LinkedIn-kanaal van De Ondernemer met een aantal opties. De totale kosten, kunnen profiteren van een lage bijtelling, duurzaamheid en imago en flexibiliteit in gebruik. Willemijn de Wit van Adlon, wij weten de uitslag inmiddels. By far op 1, de totale kosten. 68% van de stemmen.
Ja, zwaar by far. Ja.
Zwaar by far. Ja. Is dat een verrassing?
Nee, het is geen verrassing. Alleen even terug naar het gesprek dat we net hadden.
Ja.
Denk ik wel dat er vaak niet op de juiste manier naar wordt gekeken. Naar de totale kosten. Dus dat vraagt een verdieping.
Daar ligt nog, ik wou zeggen, een boodschap. Maar er ligt vooral eigenlijk nog een missie.
Ja,
ja, dat precies. Is het eigenlijk. Hè? Er is nog veel uitleg te doen, nog veel opvoeding te doen.
Ja.
Wat ook opviel is flexibiliteit in gebruik. Slechts 8%.
Ja, heel weinig.
Ja.
Had ik toch wel anders gezien. Kijk, we zien dat auto's toch steeds minder rijden. Nog steeds na corona. Dus het is niet meer teruggegaan naar het normale niveau. Wat ook niet gek is met het vele thuiswerken nog steeds. Maar we zien ook dat daardoor contracten langer worden. Want ze kunnen dus ook langer rijden.
Precies.
En Toch zien we dat MKB daar best veel last van heeft met auto's stilstaan op de parkeerplaats. Dat is voor die corporate net wat makkelijker aan, want er komt weer iemand wat makkelijker nieuw in dienst. De autoregeling is wat meer gebaseerd op het doorschuiven van die auto. Maar vaak die MKB'er die zit met een auto die toch helemaal voor die vorige leaserijder is samengesteld die daar nog staat. Ja. En daar verbaasde mij eigenlijk wel de flexibiliteit. Maar de vraag was natuurlijk niet per se in relatie tot lease, maar als totaal.
Klopt, klopt inderdaad. Dat geldt overigens ook voor duurzaamheid en imago. Ja. Dat wat je wil uitdragen als bedrijf, als ondernemer, maar ook als ZZP'er. Ja. Ook daar scoorden we niet heel erg hoog.
Nee.
Dus het gaat uiteindelijk toch onderaan de streep.
Ja, het gaat uiteindelijk toch om die kosten. Nou ja, dan komen we toch weer terug op dat het dan een mooie combinatie nu kan zijn dat die elektrische auto toch echt voordelig is. Ja, ja. En dat we daarmee toch aan alle twee kunnen voorzien.
Maar het is ook wel een signaal aan de markt, aan de autobranche, dat er inderdaad, we hebben het net over opvoeden en een boodschap, maar dat er nog wel iets gedaan moet worden aan die boodschap.
Ja, absoluut. Ik denk in totaliteit op duurzaamheid dat we allemaal onze rol hebben te pakken. Hoe relevant ben je nog morgen? Greenwashing. We weten allemaal dat is ook waar de CSRD reporting vooral op doelt.
Precies.
Dus we hebben zeker nog wel wat te doen. Ik denk dat het kabinet ons nu helpt de juiste richting op. Maar dat we als ondernemers nog wel de juiste weg moeten vinden daarbinnen.
Los van het kunnen stemmen via LinkedIn, hè, op onze De Ondernemer LinkedIn kanaal. Ja. Kwamen ook een aantal mails binnen waar het juist ging om duurzaamheid. En daar kregen we een aantal vragen van ondernemers zeggen, oké, ik zou misschien wel moeten willen, maar ik maak me ook druk om netcongestie. Ik maak mij ook druk, kijk wat er gisteren in Spanje en Portugal is gebeurd, om stroomuitval. Ik wil misschien wel, maar moet ik wel met dit allemaal in het achterhoofd?
Ja, begrijp ik heel goed. Ook daar stappen wij als leasemaatschappij vol in. Er komt namelijk nog iets bij, als we weer de belangrijkheid van de kosten halen. Als we net een elektrische auto hebben, als jij netjes naar benzine tankt, hè, je rijdt naar het tankstation, dan zie je daar netjes staan wat de kosten zijn. Dat zie je bij die laadpaal niet. Nee. Je hebt geen idee. Het is een volledig ontransparant model. Dus daar zijn we hard mee bezig om dat ook inzichtelijker te maken. Maar daar komt dus ook bij de ontwikkeling van de auto. Dus het is jammer dat Anne al weg is. Hè. Maar het bidirectionaal laden. Hè, dus het terugleveren aan het net. Ja. Nou, wij hebben 100.000 auto's op de weg. En wij willen daar dus ook de bron in zijn waarin wij eigenlijk elektriciteit gaan terugleveren vanuit onze auto's die geladen zijn overdag met zonne-energie of 's avonds met windenergie. Die we op de momenten dat we met z'n allen toch nog steeds om 6 uur thuis komen en gaan koken en de wasmachine aanzetten. Ja. Dat we op dat moment onze auto's als energiebron kunnen gebruiken om het net te ondersteunen. Ja. Dus ik zou vooral het gesprek daarover aangaan met je mobiliteitspartner. Te bekijken welke mogelijkheden zijn er en moet ik me daar echt zorgen over maken of hoe kunnen we dat opvangen met elkaar.
Als we deze poll, Willemijn, pak een beet over een jaar of twee nog eens een keer doen. Hebben we dan een andere uitslag? En dan leg ik toch even een linkje toch met duurzaamheid.
Nou ja, we zijn als branche volgens mij gewend om al 100 jaar hetzelfde te doen. Ja, ja. Maar inmiddels is er meer veranderd in de afgelopen 5 jaar dan in de 100 jaar daarvoor. Dat mag ik zeggen, ik loop er ook al 20 jaar in rond. Ja, ja. Dus ik durf het bijna niet meer te voorspellen. Want vorige week dacht ik al dat deze dag er anders uit zou zien. Ja, ja. Maar ik denk dat duurzaamheid absoluut verder omhoog komt. Bijtelling niet meer, hè, want die staat nu op 2. We zitten straks met z'n allen in de 22% bijtelling.
Precies.
En kosten zal altijd op 1 blijven staan. Is ook.
Weet je wat, Willemijn? Laten we een blokken in de agenda. 29 april 2027. Dan zetten we die poll nog eens online. Dan blikken we terug op de voorspellingen in deze uitzending. En dan is het misschien ook wel het jaar van de mobiliteit, wat we net al aankondigden. Maar we nodigen je dan wederom uit om over de poll van dan je duiding te geven.
Ik ben erbij. Ik vond het heel leuk. Dankjewel voor de uitnodiging.
Want dit was hem, de laatste in deze mobiliteitsmaand van De Ondernemer. Je kunt alle afleveringen terugzien op onze website en op ons YouTube-kanaal. Voor het volgende uur op Nieuw Business Radio schuift collega Jonathan van Noord aan voor De Ondernemer Live. Maak er een mooie dag van en rijd voorzichtig.
Dit is de mobiliteitsmaand bij De Ondernemer op Nieuw Business Radio.